Welkom bij Radio Maria.
De kerkvaders, hun leven en hun leer. Een programma van Radio Maria.
Dag beste luisteraars, heel hartelijk welkom in het programma De Kerkvaders. In de uitzending van vandaag zullen we het hebben over een kerkvader uit de 6e eeuw. De 6e eeuw was op politiek vlak een zeer turbulente periode. Immers in 476 was het West-Romeinse Rijk gevallen toen de West-Romeinse keizer Romulus Augustus werd afgezet door de barbaar Odoaker. Na de val van het West-Romeinse Rijk was het antieke Romeinse leven evenwel nog niet volledig verdwenen. Een deel van de Romeinse aristocratie wist zich nog een tijd te handhaven. En het is in zo'n Romeinse aristocratische familie dat Gregorius de Grote in 540 werd geboren. Gregorius wordt vandaag in de kerk vereerd als paus en als kerkleraar. En hij speelde tijdens zijn leven een zeer belangrijke rol voor de kerk, maar ook voor de politiek van zijn tijd. Gregorius werd geboren in een rijke patriciersfamilie van het geslacht van Anicia. Een adellijke familie dus, maar eveneens een familie van heiligen. Allebei zijn ouders, Jordanus en Sylvia, worden in de kerk als heiligen vereerd en uit deze familie waren ook al twee pausen voortgekomen. Paus Felix III en paus Agapitus. Daarnaast leefden ook twee tantes van Gregorius een ascetisch leven als godgewijde maagd. Gregorius had veel bestuurstalenten meegekregen en maakte daarmee evenals zijn vader carrière. Hij bereikte de bestuurlijke top reeds in 572 toen hij stadsprefect werd. Zoals al gezegd was het geen eenvoudige tijd om te besturen. Gregorius omschreef zijn tijd als een tijd die oud en versleten aan het raken was en zich repte naar een naderende dood. Het succes in zijn wereldlijke carrière gaf hem toch niet de voldoening die hij zocht in het leven, want niet veel later besloot hij zijn functie neer te leggen en zich in zijn eigen huis terug te trekken als monnik. Hij verkocht een deel van zijn bezittingen om het aan liefdadigheidswerken te schenken en stichtte er ook 6 kloosters mee op Sicilië. Zijn eigen familiehuis in Rome werd een klooster, het klooster van de heilige Andreas aan de Celio, waar Gregorius zelf het religieuze leven beleefde samen met enkele andere kloosterlingen. Deze periode moet voor hem zeer gelukkig geweest zijn. Het is een periode waar hij later nog veel aan terugdenkt in zijn geschriften. Het was een tijd van voortdurende dialoog met God in gebed en studie. In deze periode raakte hij erg vertrouwd met de Heilige Schrift en de werken van de kerkvaders. En deze kennis zou hij natuurlijk aanwenden later als herder van de kerk. Deze monastieke periode was echter van korte duur en dat is iets dat we wel vaker bij grote kerkvaders zien gebeuren, evenals bij Augustinus en Basilius de Grote, die ook beide aanvankelijk als monnik leefden, waren zijn talenten nodig om de kerk actief te dienen. In 579 werd Gregorius door paus Pelagius II tot diaken benoemd en als apocrisarius, wat we vandaag apostolische nuncius zouden noemen, naar Constantinopel te sturen. Dus een soort diplomaat eigenlijk van de paus. Door zijn bestuurservaring als prefect in het verleden, in welke functie hij ook veel achting had verworven, was Gregorius zeer geschikt voor deze taak. Gregorius gehoorzaamde, maar het was toch met een zekere tegenzin dat hij het contemplatieve kloosterleven moest verlaten. In Constantinopel was zijn taak tweeledig. Hij moest zich enerzijds inzetten bij het overwinnen van de monofysitische controverse. Sinds de tweede helft van de vijfde eeuw was het Oost-Romeinse Rijk immers overspoeld met ketterse monofysitische bewegingen. En de strikt monofysitische opvatting bestond erin dat de menselijke natuur van Christus helemaal opgeslorpt werd door het goddelijke, heel kort gezegd. En Gregorius moest dus deze dwaling helpen te boven komen. En anderzijds moest hij de steun van de Oost-Romeinse keizer proberen te bekomen in het verzet tegen de Longobarden. Wie waren de Longobarden? Zij waren een Germaans volk, oorspronkelijk uit Scandinavië afkomstig, maar ze waren Italië binnengevallen. Na de val van het West-Romeinse Rijk, dat was dan in 476, had Byzantium, dus het Oost-Romeinse Rijk, Italië terug bij het Romeinse Rijk kunnen voegen in 535. Maar in 578 waren de Longobarden het noorden van Italië binnengevallen. Zij namen Italië grotendeels in, zodat uiteindelijk enkel nog Ravenna, Rome en een stukje van het zuiden van Italië en Sicilië onder het gezag van de Oost-Romeinse keizer vielen. Gregorius was dus in 579 naar Constantinopel gestuurd voor deze dubbele taak. En hij hervatte daar samen met een groep monniken het religieuze leven. Hij deed er veel belangrijke ervaring op. Hij leerde de Byzantijnse wereld goed kennen. Hij leerde om te gaan met het vraagstuk van vrede sluiten met de Longobarden. Een vraagstuk dat hem gedurende zijn hele pontificaat zou belasten. En hij legde er ook veelvuldige contacten die hem later in zijn pauschap van nut zouden zijn. Na een aantal jaar in Byzantium werd hij rond 585 teruggeroepen door de paus en aangesteld als diens persoonlijke secretaris. Het waren heel moeilijke jaren in Rome. Het waren jaren van schaarste en overstroming en ook de pest brak uit. Paus Pelagius II was een van de vele slachtoffers van de pest. En na zijn overlijden werd Gregorius in 590 unaniem verkozen tot paus. Hij zelf wilde dit eigenlijk niet, maar gaf uiteindelijk toe en aanvaarde deze grote verantwoordelijkheid als de wil van God. Zo werd hij op 3 september 590 de 64ste paus en zijn pontificaat zou 14 jaar duren. Zijn pontificaat wordt gekenmerkt door een enorme ijver en dit in combinatie met een grote evenwichtigheid en mensenkennis. We weten veel van zijn pontificaat door de omvangrijke briefwisseling die van hem bewaard is gebleven. Uit deze meer dan 800 bewaarde brieven blijkt zijn dagelijkse confrontatie met complexe wereldlijke en kerkelijke vraagstukken. Hij werd geconsulteerd door geestelijken en burgerlijke autoriteiten van alle orden en rangen. De naam de Grote heeft hij te danken aan zijn vele deugden. Samen met Ambrosius, Hieronymus en Augustinus behoort hij tot de 4 grote vaders van de Westerse kerk. Van deze 4 grote vaders staat er een standbeeld in de Sint-Pietersbasiliek. Ze ondersteunen de stoel van Petrus. Bij Gregorius staat als eretitel Consul Dei, consul van God. En dit geeft goed weer hoe hij zowel zijn publieke als zijn kerkelijke verantwoordelijkheden heeft behartigd, steeds met een grote zorg voor de zielen. Te midden van het machtsspel tussen het Oost-Romeinse Rijk, Byzantium, enerzijds, de Lombarden die Italië waren binnengevallen, anderzijds, en dan de Franken, die in die periode uitgegroeid waren tot een grote macht, de grootste macht eigenlijk van West-Europa. En dan ook nog de Goten die Spanje hadden ingenomen. Moest Gregorius de kerk weten te handhaven en het geloof van de Westerse kerk voeden. Men kan 5 grote bekommernissen onderscheiden die hun stempel drukken op het pontificaat van Gregorius. Ten eerste zijn bekommernis over de Romeinse gemeenschap, zowel politiek voor de stad, maar anderzijds natuurlijk ook kerkelijk. Ten tweede zijn er ook zijn politieke relaties met het Rome van het Oosten, het Oost-Romeinse Rijk. Ten derde zijn grootste en zwaarste taak eigenlijk het vraagstuk van de Longobarden. Hij streefde vrede na met deze invallers, maar in tegenstelling tot de Oost-Romeinse keizer was hij ook erg begaan met hun zielen. De meeste van de Longobarden waren heidenen. Zeer mooi is de rol van de Longobardische koningin Theodelinde. Zij was ten diepste katholiek. Gregorius onderhield een correspondentie met haar en zij slaagde erin om de koning, haar echtgenoot, stap voor stap naar het katholicisme te leiden en zo de vrede voor te bereiden. Uiteindelijk kwamen er onderhandelingen met de Longobardische koning, Agilulf, en die leidden tot een wapenstilstandperiode van ongeveer 3 jaar. En daarna werd het mogelijk om een duurzame wapenstilstand uit te werken. Er is een reeks brieven bewaard van paus Gregorius aan deze koningin Theodelinde, waarin hij blijk geeft van zijn waardering en vriendschap jegens haar. Zo heeft paus Gregorius haar ook als geschenk reliquieën toegestuurd. En ook andere geschenken ter gelegenheid van het doopsel van haar zoon Adaloald. Als vierde bekommernis was er het feit dat hij ook erg begaan was met missie en verkondiging. Als hoofd van de Westerse kerk had hij ook het verlangen om het woord van God te verkondigen aan volkeren die nog niet gekerstend waren. Hij stuurde missionarissen naar Engeland. En er is een mooi verhaal bewaard van hoe hij op het idee zou gekomen zijn om Brittannië te kerstenen. Volgens de overlevering kwam hij op het idee na een bezoek aan de slavenmarkt in Rome. Zijn oog viel hier op enkele Engelse jongeren en hij vroeg aan de eigenaar waar ze vandaan kwamen. Deze zei hem dat het Engelen waren uit Brittannië. En daarop zei Gregorius, en terecht, want ze hebben engelachtige gezichtjes. En het is juist passend dat zulke jongens mede-erfgenamen zijn met de engelen in de hemel. Gregorius stuurde Augustinus naar Brittannië om het land te kerstenen. Hij wordt in de kerk vereerd als Augustinus van Canterbury. En samen met hem wordt Gregorius vereerd door de Engelsen vanwege hun bijdrage aan de kerstening van hun land. En tot slot heeft Gregorius ook nog heel veel geschreven. En daar zullen we het dadelijk wat uitgebreider over hebben. Er moet ook gezegd worden dat paus Gregorius al deze activiteiten verrichtte met een zwak gezondheid. Door de ascese die hij als monnik beleefde, was zijn spijsvertering verstoord geraakt en was erg zwak. Vaak moest hij de homilieën die hij had voorbereid door iemand anders laten voorlezen. Paus Benedictus besluit zijn catechese over paus Gregorius als volgt. Ondanks de uiterst moeilijke omstandigheden waarin hij te werken had, slaagde hij er dankzij zijn heiligheid van leven en zijn rijke menselijkheid in het vertrouwen van de gelovigen te winnen. Terwijl hij voor zijn tijd en voor de toekomst werkelijk grandioze resultaten nastreefde. Hij was een man die geheel in God verzonken was. Het verlangen naar God was steeds levendig in het diepste van zijn ziel. En juist hierdoor was hij de naaste altijd heel nabij. Nabij ook aan de noden van de mensen van zijn tijd. In een desastreuze, ja wanhopige tijd, wist hij de vrede te creëren en hoop te schenken. Deze man van God laat ons zien waar de ware bronnen van de vrede liggen, waar de ware hoop vandaan komt. En wordt zo tot leidsman, ook voor ons vandaag de dag. Paus Gregorius overleed na een 14-jarig pontificaat in 604. We gaan er nu even tussenuit met Gregoriaanse muziek, dat zijn naam ook ontleent aan deze heilige paus, maar daarover later meer. En dan hebben we het dadelijk over zijn geschriften. Amen. En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkvaders, waar het vandaag gaat over de grote kerkvader en paus Gregorius I, ook wel Gregorius de Grote genoemd. Van Gregorius zijn er meer dan 800 brieven bewaard gebleven, zoals al gezegd. De geschriften van Gregorius worden verder gekenmerkt door een praktische insteek. Hij maakt geen grote filosofische uitweidingen zoals bijvoorbeeld Augustinus of andere systematische theologen. Hij wil vooral dat zijn geschriften stichtend zijn voor de gelovigen, dat ze er iets aan hebben voor hun geestelijk leven. Dat is zijn primaire bekommernis. Paus Benedictus XVI omschreef het in zijn catechese over Gregorius als volgt. Gregorius toont zich in zijn geschriften nooit bekommerd om het schetsen van zijn eigen leer, zijn eigen oorspronkelijkheid. Veeleer beoogt hij zich tot echo te maken van de overgeleverde leer van de kerk. Wil hij eenvoudig de mond van Christus en van de kerk zijn op de weg die men moet gaan om bij God uit te komen? Een goed voorbeeld daarvan vormen zijn exegetische commentaren. Uit de Heilige Schrift, zo dacht hij, moet de christen niet zozeer theoretische kennis halen als veeleer het dagelijkse voedsel voor zijn ziel, voor zijn leven als mens in deze wereld. Wat zijn werken betreft, los van zijn brief en correspondentie, zouden we ze kunnen opdelen in drie groepen. Oratorische werken enerzijds, daarmee bedoel ik homilieën. Anderzijds zijn morele werken en ten derde ook zijn liturgische werken. Wat de eerste groep, de homilieën, betreft, het gaat over twee reeksen. De ene reeks over de evangelie en de andere over de profeet Ezechiël. De 40 homilieën over de evangelieën zijn onderrichtingen voor de gelovigen bij de zondagsevangelie van het liturgische jaar. We zullen daar later in de uitzending zeker nog een fragment uit lezen. Ze zijn van opmerkelijke schoonheid. De eerste homilie werd gehouden in de basiliek van Sint-Petrus tijdens de adventstijd van 590 en dus amper een paar maanden na zijn verkiezing tot paus. De laatste werd uitgesproken in de basiliek van Sint Laurentius op de tweede zondag na Pinksteren van 593. Inhoudelijk worden ze samengevat door het woord predicator, prediker of verkondiger. Paus Benedictus schrijft, niet alleen de dienaar van God, maar ook elke christen heeft de taak prediker te worden, volgens Gregorius. Prediker van wat hij in eigen innerlijk heeft ervaren, naar het voorbeeld van Christus, die mens geworden is, om aan allen de boodschap van heil te brengen. De andere reeks homilieën, de homilieën over Ezechiël, zijn nooit volledig voltooid. Ze behandelen enkel de eerste drie hoofdstukken van Ezechiël. In deze homilieën benadrukt Gregorius het belang van de Heilige Schrift en heeft hij het over de manier hoe we de Schrift moeten benaderen. En daarbij is intellectuele nederigheid van groot belang. We moeten uitgaan van het Heilige Boek zelf en innerlijk een ontvankelijke houding hebben. En niet bezwijken, om zo te zeggen, voor de bekoring om zoveel mogelijk kennis te vergaren en te rekenen op onze eigen inzichten. Het gaat dus niet zozeer om het theoretisch vatten en begrijpen van de Schrift, maar om het geestelijke dat de Schrift ons wil schenken. Gregorius meent dat als we een trotse houding hebben waarbij we onze eigen inzichten in de Schrift willen herkennen, dat dit leidt tot ketterijen. Dit betekent niet dat je de Schrift niet mag bestuderen, maar het moet met een nederige houding gepaard gaan. Daarnaast gaat het voor Gregorius niet enkel om het begrijpen van het woord van God. Begrijpen is niks als het niet leidt tot het doen. En in de homilie over Ezechiël staat deze mooie uitdrukking, namelijk, hij die preekt, moet zijn pen indopen in het bloed van zijn hart. Zo zal hij ook het oor van zijn naaste kunnen bereiken. Een beetje in de geest van Jacobus die zegt, geloof zonder goede werken is dood. En dat brengt ons bij de morele werken van Gregorius. Hij heeft 3 grote moraalwerken geschreven, om zo te zeggen. Ten eerste de Moralia in Job. Hierin probeert Gregorius de rijkdom van de ascese mee te geven aan de lezer. In navolging van de patristieke traditie onderzoekt hij de tekst in 3 dimensies van betekenis. We hebben het daar uitgebreid over gehad in de uitzendingen over Origenes. Namelijk de letterlijke betekenis van de schrift, de allegorische betekenis en de morele betekenis. Maar voor Gregorius is de morele betekenis het belangrijkste. Het morele ideaal, zo schrijft hij in zijn commentaar, bestaat altijd in de verwezenlijking van een harmonieuze integratie tussen woord en handeling, tussen denken en inzet, tussen gebed en toewijding aan de plichten van de eigen levensstaat. Dit is de weg waarlangs de synthese wordt verwezenlijkt, dankzij welke het goddelijke afdaalt in de mens en de mens opklimt tot aan de vereenzelviging met God. En de grote paus zet op die manier een soort levensproject uit voor de oprechte gelovigen. En dit werk, het morele commentaar op het boek Job, werd in de loop van de middeleeuwen een soort standaardwerk voor de christelijke moraal. Daarnaast schreef hij de Regula Pastoralis, ook een zeer belangrijk werk. Hij schreef die in 591, toen hij al paus was. Hij richt zich hierin tot Johannes van Ravenna, die de paus het verwijt had gemaakt dat hij aanvankelijk het pausdom niet had willen aanvaarden. Het werk kan beschouwd worden als een soort handboek voor de priesters, voor de herders van de kerk, hoe ze hun priesterlijke taken moeten uitvoeren. In het werk geeft hij een beeld van de ideale bisschop. De bisschop is leidsman en herder van zijn kudde. Gregorius benadrukt daarbij dat het gaat om een grote verantwoordelijkheid die veel plichten met zich meebrengt en dus niet uit ambitie mag worden nagestreefd. Daarnaast heeft hij het ook over het belang van de bisschop als prediker. Hij moet voor alles een voorbeeld zijn voor de gelovigen. Gregorius behandelt ook het belang van een persoonlijke en specifieke pastorale benadering, aangepast aan de persoon en de situatie tot wie hij zich richt. Hij maakt daarbij treffende omschrijvingen van verschillende types van gelovigen. En deze omschrijvingen getuigen van een diep psychologisch inzicht en ook van het feit dat hij als herder heel dicht bij de gelovigen stond die aan zijn herderlijke taak waren toevertrouwd. Hij kende hen echt. Bij dit alles benadrukt Gregorius, zoals hij dat in al zijn werken doet, het grote belang van de nederigheid. De herder moet dagelijks zijn eigen kleinheid en zondigheid erkennen. In het laatste hoofdstuk schrijft hij: wanneer men er behagen in schept veel deugden te hebben bereikt, is het goed om na te denken over de eigen tekortkomingen en zich te vernederen. In plaats van het volbrachte goede te bezien, moet men nagaan wat men verwaarloosd heeft te volbrengen. Al deze opvattingen en richtlijnen tonen aan hoe hoog Gregorius de zorg voor de ziel schat. Hij noemt de zielenzorg de ars artium, de kunst der kunsten. Het is een vaardigheid die alle anderen overtreft. De regel, de herderlijke regel, Regula Pastoralis, werd een groot succes in die mate, wat in die tijd zeer zeldzaam was, dat het al gauw vertaald werd in het Grieks en in het Angelsaksisch. Maar misschien nog het meest gewaardeerde werk in zijn tijd en zeker ook in de eeuwen daarna, waren de dialogen. In deze dialogen richt hij zich tot zijn vriend, de diaken Petrus. Deze meende dat de zeden in die tijd zo bedorven waren dat het niet meer mogelijk was dat er nog heiligen konden opstaan, zoals in eerdere tijden. In de dialogen wil Gregorius hem het tegendeel bewijzen, namelijk dat de heiligheid altijd mogelijk is, ook in moeilijke tijden. De dialogen vormen een hagiografie waarin Gregorius het leven van heiligen vertelt. En in het tweede boek beschrijft hij het leven van de heilige Benedictus van Nursia. En dit vormt het enige oude getuigenis over het leven van deze heilige monnik, waarover we vandaag nog beschikken. Het werk Dialogen was zo populair dat het ook naar verschillende talen werd vertaald. Met het resultaat dat Gregorius in het Oosten de naam Gregorius de Dialogist kreeg, of Dialogos. En tot slot zijn er dan nog wat we zijn liturgische werken zouden kunnen noemen. Hij voerde voor de liturgie een hervorming door en legde de richtlijnen vast. Er is lang gedacht dat hij zelf de uitvinder was, om zo te zeggen, van de Gregoriaanse muziek. Gregorius wordt vaak afgebeeld met een duif op zijn schouder die de Heilige Geest voorstelt en die hem de Gregoriaanse gezangen inblaast. En hoewel die muziek wel naar hem vernoemd is, zal dat waarschijnlijk niet het geval geweest zijn. Hij heeft muziek en gezangen die al langer in de kerkelijke liturgie werden gebruikt, die al eeuwen oud waren, verzameld en geordend. En we gaan nu ook nog even luisteren naar een mooi Gregoriaans gezang. En dan na de muziek lezen we nog een kleine selectie van fragmenten uit het omvangrijke oeuvre van Gregorius. Welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van het programma De Kerkvaders, waar we het vandaag hebben over de heilige paus en kerkvader Gregorius de Grote. In dit laatste deeltje lezen we nog enkele fragmenten uit het omvangrijke oeuvre van deze grote kerkvader. Om te beginnen heb ik gekozen voor een fragment uit een van zijn brieven. Eerder in de uitzending hebben we het al gehad over het feit dat Gregorius ook heel begaan was met de verkondiging van het woord Gods, met de missie, en dat hij daarvoor Augustinus van Canterbury naar Engeland had gestuurd. Later kreeg hij dan de naam van Canterbury, om daar de inwoners tot geloof te brengen. En in 601 stuurde paus Gregorius de abt van een klooster in Rome met de naam Mellitus naar bisschop Augustinus van Canterbury, die in Engeland de leiding had dus over de bekering. Mellitus kreeg van Gregorius deze brief mee. Zeg tegen Augustinus dat hij in geen geval de tempels van de goden moet vernietigen, maar eerder de afgodsbeelden in die tempels. Laat hem, nadat hij deze schoongemaakt heeft met gewijd water, daarin altaren en relieken van de heiligen plaatsen. Want als deze tempels goed gebouwd zijn, moeten ze omgezet worden van de aanbidding van afgoden in de dienst van de ware God. Als zij dus merken dat hun godshuizen niet vernield zijn, zullen de mensen zonde uit hun harten bannen en naar de plaatsen komen die voor hen gewoon en dierbaar zijn, in erkenning en aanbidding van de ware God. Aangezien het verder hun gewoonte is geweest om ossen te slachten om te offeren, moeten zij als vervanging daarvoor een soort plechtigheid krijgen. Laat hen daarom op de dag van de wijding van hun kerken of op het feest van de martelaren, wie relieken daarin worden bewaard, voor zichzelf hutten bouwen rond hun voormalige tempels en de plechtige gelegenheid vieren met een godsdienstig feest. Zij zullen de dieren helemaal niet meer offeren en opeten als een gift aan de duivel, maar voor de eer van God, aan wie zij, als de schenker van alle dingen, dank zullen zeggen voor het feit dat zij verzadigd zijn. Als zij aldus niet beroofd zullen zijn van alle uiterlijke genoegens, zullen zij gemakkelijker de innerlijke proeven. Want het is voorwaar onmogelijk om meteen alles uit hun sterke geesten te wissen. Net zo goed als wanneer iemand de top van een berg wil bereiken, hij met treden en stap voor stap moet klimmen en niet met sprongen. Laat dit aan onze broeder de bisschop weten, dat hij de zaak mag regelen zoals het hem goed dunkt, afhankelijk van de gesteldheid van tijd en plaats. Een mooi fragment waarin we dus raadgevingen kunnen lezen van Paus Gregorius voor de kerstening van Brittannië. En dan ook een fragment uit de moraal, een commentaar op de moraal van Job. Het was dan een meer ascetisch werk. Degene die, net als ik, een mikpunt van spot is voor zijn vrienden, zal God aanroepen en hij zal hem verhoren. Zo staat in Job hoofdstuk 12. Het gebeurt wel eens dat een ziel volhardt in het goede en toch de spot van de mensen ondergaat. Zij handelt op een bewonderenswaardige wijze en ze ontvangt toch beledigingen. Terwijl diegene door de lof naar buiten getrokken had kunnen worden, gaat hij door de tegenwerking terug in zichzelf. Hij vestigt zich nog steviger in God, omdat hij niets buiten zich vindt waar hij kan rusten. Hij zet heel zijn hoop op zijn schepper en, midden tussen de beledigende spot, roept hij slechts de innerlijke getuige aan. De ziel van de gekwelde mens nadert God meer als hij door de gunst van de mensen verlaten wordt. Hij begeeft zich sneller in gebed en in de onderdrukking die van buiten komt, zuivert hij zich om de innerlijke werkelijkheden te begrijpen. Daarom zegt de tekst terecht: degene die, net als ik, een mikpunt van spot is voor zijn vrienden, zal God aanroepen en hij zal hem verhoren. Als deze ongelukkigen wapens vinden in het gebed, dan verbinden ze zich innerlijk met de goddelijke goedheid. Die verhoort ze, omdat ze in de buitenwereld geen lof van de mensen ontvangen. En dan ook nog enkele fragmentjes uit de dialogen. Dat was dat hagiografisch werk waarin het bekendste de levensbeschrijving is van de heilige Benedictus. Hiermee wilde Gregorius aantonen dat er wel nog heiligen waren, ook in die moeilijke tijd. En in de aanvang van zijn eerste boek in de dialogen schrijft hij het volgende. Bij een ziel die van de Heilige Geest vervuld wordt, springen specifieke kenmerken in het oog. Wonderen en nederigheid. Komen deze beide in volmaakte harmonie in één ziel samen, dan vormen ze een sprekend getuigenis voor de aanwezigheid van de Heilige Geest. En verder, wanneer men wonderen beschrijft, bewerkt dat evenzeer stichting van de lezers. Bijbeluitleg doet ons immers begrijpen hoe we de deugd moeten vinden en vasthouden. Maar door verhalen over wondertekenen gaan we inzien hoe de deugd, eenmaal gevonden en vastgehouden, zich manifesteert. Sommigen laten zich eerder door voorbeelden dan door preken tot liefde voor het hemelse vaderland ontvlammen. Dus hiermee omschrijft Gregorius eigenlijk de bedoeling van zijn werk, de gelovigen aan te sporen, heiligheid na te streven, dit door de voorbeelden van de heiligen. En dan nog een kort fragmentje, specifiek uit het leven van de heilige Benedictus, waarbij de heilige Gregorius het levenseinde van Benedictus beschrijft. 6 dagen voor zijn overlijden liet Benedictus zijn graf openen. Kort daarna overviel hem de koorts, een heftige, gloeiende, slopende koorts. Iedere dag werd hij zwakker. De zesde dag liet hij zich door zijn leerlingen naar de kapel dragen. Daar wapende hij zich voor zijn heengaan door het lichaam en bloed des Heren te ontvangen en zijn krachteloze leden op de handen van zijn discipelen overeind houdend, stond hij daar, met den hemel opgeheven handen. En midden in de woorden van zijn gebed ademde hij zijn laatste adem uit. En tot zover, beste luisteraars, slechts een kleine selectie van de omvangrijke werken van de heilige Gregorius. Ik wou even laten horen hoe divers ze zijn van inhoud en bedoeling. De bedoeling is overal natuurlijk het heil van de zielen te bevorderen, maar het gaat dus zowel om bestuurlijke raadgevingen als om heilige levens, als om commentaren bij de schrift of de ascese. De heilige Gregorius is patroon van scholen. De beroemde pauselijke Gregoriana Universiteit in Rome is naar hem genoemd. Verder is hij ook beschermheilige van wetenschappers, geleerden, leraren, onderwijzers, studenten en scholieren. Door het Gregoriaans ook van kerkzangers, koorknapen, zangers, muzici en alle muziekbeoefenaars. Van metselaars en steenhouwers, vanwege het grote aantal kerken en kloosters dat hij liet bouwen. En ook nog van de knopenmakers. De reden daarvoor weet ik eigenlijk niet. Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen de pest. En dit is op basis van de boetedagen die hij heeft georganiseerd, opdat de pest tot stand zou worden gebracht. Hij wordt ook aanroepen tegen jicht en tegen een plotselinge dood. Hij wordt vaak afgebeeld met tiara en pauselijke staf, met een boek of als schrijvend, aangezien hij ook kerkvader is natuurlijk, hè. Zijn feestdag is op 3 september, de dag waarop hij tot paus werd gewijd. En zijn relieken liggen dan ook in de Sint-Pietersbasiliek te Rome, waar ze tot op de dag van vandaag vereerd worden. Het is een van de belangrijkste pausen uit de geschiedenis. En het had misschien zelfs gemogen om aan zijn leven, dat we beknopt hebben besproken vandaag, 2 uitzendingen te wijden. Maar hopelijk heeft u er toch het een en ander van opgestoken. Bedankt voor het luisteren en in de volgende uitzending kunnen we opnieuw stilstaan bij het leven en werk van een van de vaders van onze kerk.